Welkom bij een geanimeerd gesprek, een podcast over anime. Mijn naam is Gerard Nieuwhuizen en vanochtend zit ik aan tafel met een stotterende...
Jocelyn van Alphen. Ja, sorry alvast dat ik misschien kuch en snerf en nies, want het is hooikoortseizoen.
Ja, doe je
ik
niks aan.
Ik heb net
aan,
de hond uitgelaten en dus ik heb mezelf blootgesteld aan gras. En zo zie je maar weer dat kwetsbare anime-fans beter niet buiten kunnen komen.
Nee, gewoon binnen blijven en graven in een archief, want dat gaan we vandaag doen. Beeld en geluid heeft pas hun online archief online beschikbaar gemaakt. En dat hebben zij de schatkamer genoemd. Klopt ook wel, het is echt een schatkamer. 700.000 oude mediafragmenten van de publieke omroep. En dat zowel radio als televisie zijn erin te vinden. Nu vooral nog van de publieke omroepen dus. Het is ook de bedoeling dat ze commerciële zenders met hun fragmenten erin gaan krijgen. Maar dat kan me voorstellen dat dat nog een uitdaging voor ze gaat zijn. En daar staat echt ontzettend veel leuk materiaal in. Heb jij er al een beetje gewoon in je vrije tijd in zitten neuzen, los van de aflevering die we zo meteen hierover gaan maken?
Nee, eigenlijk niet.
Nee, niet?
Misschien wel een leuke zaterdagmiddagactiviteit of zo. Gewoon even kijken van wat was er in het nieuws in 2008...
Ja, of op in je geboortejaar of zo. Of, nou, ik heb een beetje zitten kijken, af en toe wel een beetje in mijn achterhoofd van, oh ja, waar gaan we het over hebben? Maar ik had onder meer een rapportage over Carmageddon gevonden. Dat ze dan in Buitenhof gaan ze het over Carmageddon hebben. En dan heb je een hele serieuze CDA-meneer die zegt dat Carmageddon moet worden verboden. En dan heb je echt een heel knullig beeld van Carmageddon in beeld. Dat je echt denkt
wat is
van,
Carmageddon nou, ook alweer?
Oh, dat is die. Oh, kijk, dat is mooi. Carmageddon, dat is die race game waarin je voetgangers kan overrijden voor punten.
Oh ja.
En die moest en zou verboden worden door het CDA. Nou, dat doet dus een politicus heel serieus over. Maar als je die game dan kijkt, dat is echt extreem suf. Het is echt, ja, een beetje. Ja, je ziet een beetje pixels en wat rode pixels als er een poppetje wordt overreden. En er zitten dan drie mannen van, serieus in het pak gesneden, gaan daar heel serieus over zitten doen. Dat je denkt van, goh, het is toch van alle jaren dat de politiek zich tegen dingen aan bemoeit waarvan je denkt van, ja, hebben we niks beters te doen met elkaar. Het is echt heerlijk knullig. Het lijkt ook alsof de editor expres de meest knullige beelden uit Carmageddon heeft gepakt. Dus dat je ook denkt van, ja, wat zitten we nou te doen?
Ja, het is dus, ook wel dat je denkt, oh, die verslaggeving over dit soort media, zeg maar, ik noem het dan even een soort catch-all term, geeky media, of nou games is of anime of weet je wel, andere van dat soort nerdy dingen. Die verslaggeving, ik heb niet het idee dat we daar in Nederland nou veel beter in zijn geworden.
Nee, dat denk ik ook niet. Dat is ook een mooi bruggetje inderdaad waar we het over gaan hebben, want we hebben... We zijn wat in het archief al wel gaan duiken voor deze aflevering. Om te kijken van, joh, waar wordt nou anime en manga en Japanse cultuur een beetje in onze mediageschiedenis genoemd op de publieke omroepen. Dan kom je erachter dat dat niet buitengewoon veel is. Dat verraste me niet. Maar het is wel echt een hoofdthema dat het langste alles van ophef erin staat.
En
dat er ook wel een soort van ophef wordt gezocht, om het zo maar te zeggen. Van, oh, die gevaarlijke rage uit Japan. En het is allemaal zo vreemd. En,
ja, daar is een term voor, trouwens. Dus ik ga hier gewoon mijn Japanologenpet weer opzetten. Dit heet Orientalisme. En dat is een term die door de wetenschapper Edward Said werd geïntroduceerd. In zijn boek 1978, dat heet Orientalism. En daarin zet hij dat helemaal uit. En dat is de blik waarin het Westen, quote-unquote, naar het Oosten kijkt. En dat gaat van alles van het Midden-Oosten tot het Verre Oosten. Ook een beetje orientalistische termen zijn dat trouwens. Want het centreert het Westen en het positioneert het Oosten gelijk als die ander. En dat is eigenlijk heel erg waar die theorie aan hangt. Is dat het Westen de logische, rationele wij zijn, toch een beetje die verheffenheid, hè? Een beetje superioriteitsgevoel. En dat kijkt met een bepaalde blik naar het Oosten. En dat is een blik van fascinatie, maar ook een beetje snedig. Een beetje walging ook wel. Van, het is heel exotisch, het is anders, het is irrationeel, het is vreemd. Wij begrijpen het niet. En het heeft een soort twee kanten. Het is negatief, kun je eigenlijk wel zeggen. Maar het kan ook een soort fascinatie zijn met... met dat ze het daar zo interessant en zo anders alle dingen doen. En dat zie je ook heel erg in de berichtgeving terug over deze onderwerpen. En dat is iets van alle tijden, want dit gebeurt nog steeds. Als je nu bijvoorbeeld een item kijkt over K-pop, dan wordt er ook een beetje vanuit die orientalistische blik nog gekeken. En dat kan hem in hele kleine dingen zitten. Ze al, toch een beetje
de kosten van de kaartjes of zo. Of zoveel fans gaan er naartoe.
Deze rare fenomenen uit Azië, weet je toch, als je dat toontje en je hebt daar, als je daarop gaat letten, dan kun je dat heel snel identificeren. Ja. En nu is dat een soort complex gegeven, want het Oosten is natuurlijk ook een dialoog met het Westen. En ik weet dat zeker Japan die doet aan iets wat self-orientalism heet. Dus Japan doet dit ook, dat romantiseert zichzelf, dat mystificeert zichzelf als marketingtactiek. En dat zie je in hoe de manier waarop Japan toeristen wil aantrekken ook bijvoorbeeld. Dus het is een heel complexe relatie. Maar ik denk dat misschien een soort belangrijke letterlijke bril is om op te zetten als we dit onderwerp gaan bespreken. Van door welke lens kijken wij in het Westen naar deze fenomenen uit Japan, deze popcultuur uit Japan. En ik vind het mooi, want het eerste fragment komt uit 1990 volgens mij. En
laten we er gewoon maar induiken. We hebben een tijdslijntje met wat fragmentjes. We gaan niet alle fragmentjes hier zo in deze aflevering eronder plakken, want dan zit je eigenlijk naar de schatkamer compleet te luisteren. Hebben we er wel één of twee die jij nog niet hebt gezien, waar jij ook een live reactie op gaat geven? Ik ben zeer benieuwd.
Ja. Ja, en verder doen we... Ik zal ook gewoon goed beschrijven wat we zien. En we doen linkjes. En ik denk gewoon zoveel mogelijk erin plakken. In ieder geval degene waar ik zo meteen live op ga.
Ja, we zeggen wel eens van... alles staat in de show notes. En dan hand in eigen boezem. Soms dan vergeten we wel eens de show notes te doen. Deze aflevering, de show notes zijn essentieel. Wil je volledig kunnen volgen waar we het over hebben?
Ja.
Laten we beginnen met 1990 inderdaad, want ik vind het wel grappig dat jij nu inderdaad even over orientalisme begint en die blik. Als ik eerlijk ben, dit fragment uit 1990 gaat over 100 jaar tekenfilm en dat was een programma wat gaat over 100 jaar tekenfilm. En dat ik vond daar het orientalisme eigenlijk niet zo in zitten per se. Het was echt, het was best wel sec van, dit zijn wat fragmentjes van toen. Het fragment waar we het hier over hebben is dan de jaren 70 Japan en de opkomst van de tekenfilmindustrie in Japan.
ik zal je alvast een beetje uit die droom. Het viel inderdaad relatief gezien mee.
Ten opzichte van andere fragmenten bedoel ik het vooral, hè?
Want het begint wel al gelijk met een scherm met Japanse tekens, waarvan ik niet weet, een beetje calligrafiestijl, waarvan ik denk van, volgens mij kloppen die niet helemaal. Dus daar gaat het al mis. En gelijk ook de claim met dat anime dat ze grote ogen tekenen, omdat dat westers eruit ziet. Nu is het ook alweer zo dat in de jaren 60 bijvoorbeeld Osamu Tezuka, Astro Boy, echt een beetje een van de grondleggers van manga en anime, dat hij inderdaad was geïnspireerd ook door Disney's tekenstijl. Maar dat grote ogen tekenen, dat betekent niet dat die personages er westers uit moeten zien. Dat is gewoon omdat dat aantrekkelijk is en omdat je daarmee emotie heel goed kunt weergeven. Dus daar gaat hij al wel gelijk een beetje de mis in.
Oh, zeker. Maar deze mythe wordt, dat is wel grappig, want deze mythe hoor je echt 3 of 4 keer terugkomen, ook in andere fragmentjes die we hebben. Dat is echt als je dan over die fascinatie van het Westen met het Oosten hebt, dit is waar men dan het constant op focust in van die items. Van, we gaan het over de grote ogen hebben, want dan zeggen mensen, dat is Japans inderdaad.
Ja, want dat is ook een beetje het ding, hè? Want Japan is zeg maar dan een beetje de ander en een beetje de minderwaardige ook. En voor ons is het heel logisch dan, kennelijk, om te claimen dat zij willen op ons lijken. Wij zijn, zeg maar, het ideaal. Dan denk ik, ik weet niet of dat waar is. Een beetje arrogante aanname.
Ik weet niet. Ja, maar dat zit niet letterlijk in deze clip natuurlijk.
Niet letterlijk, maar ja, ik bedoel, het feit dat die claim dat het allemaal op westers moet lijken, dat klopt niet helemaal.
Nee, klopt. Dat ben ik met je eens. Waar ik deze clip wel aardig in vond, is dat het wat benadrukt van dat het echt over de opkomst van de industrie gaat en daarmee wat meer afstand heeft tot de fascinatie die je in andere clips wel ziet. Van, oh, we gaan eens even helemaal in dit onderwerp duiken met een mate van onoprechtheid. Dit was gewoon van, joh, dit is gewoon... De andere helft van deze aflevering gaat namelijk ook over de eerste... tekenfilm, videoclips. Dus daar zit onder meer zo'n clip van de Beatles in, wil ik zeggen.
Oh ja.
En Take On Me bijvoorbeeld. Dus dan gaat het over het volgende dingetje met waarschijnlijk diezelfde, ja, hoe zeg je dat, zeven mijlslaarzen door de geschiedenis van tekenfilms heen. Ja, en dat dan zo'n opmerking erin sluipt over die ogen. Dat ik zal niet zeggen, dat moet je bijna voor lief nemen, maar dat moet je bijna voor lief
nemen.
Daar
openen ze mee. Daar openen ze letterlijk mee. Dus dat vind ik ook wel
interessant. Dat is dan wel jammer inderdaad.
Maar verder, kijk, wat hier leuk aan is, is dat ze eigenlijk dan daarna alleen de animatie laten zien. Dus dat ze het heel erg voor zich laten spreken. En in andere fragmenten zie je, dan gaan ze met fans praten en kijkers en Nederlandse manga-tekenaars en fanartists en cosplayers. En dan wordt het heel erg gaapjes kijken.
Ja, soms wel.
De minachting ruikt er af en toe echt vanaf.
Wat ik heel leuk aan deze clip vond, of aan dit stukje van deze aflevering, is dat er op een gegeven moment, ik denk dat het Zwanenmeer is of zo.
Ja,
En dat dan Nederlands gedubt is en dat heel stichtelijk Nederlands is, maar wel met zo'n licht accentje. En dan is het,
het is een steen veranderd.
Ja, het is echt een beetje dat Nederlandse kleinkunstaccent.
Ja, het is echt schitterend. Dat vond ik dan ook wel mooi. Ik heb gewoon niet zoveel in Nederlandse dub gekeken vroeger. Dus dit was voor mij echt compleet nieuw. Ik echt zat van, oké. Ik weet niet of dit helemaal de vibe overbrengt van de clip die we hier tonen. Maar ik vond het wel leuk.
Ik vond het ook wel leuk. Maar ik denk ook wel, kijk... Ja, dit was natuurlijk ook iets wat in de kinderschoenen stond. Weet je, nasynchroniseren en zo. Dat is ook een soort leuk stukje geschiedenis om te zien. Dus dat is wel leuk. Nogmaals, staat in de show notes. Wel leuk om met je te kijken. Ik ben ook trouwens heel benieuwd wat luisteraars hiervan vinden. Dus laat alsjeblieft een beetje weten.
Ja het fragment is dus... Het fragment was dus uit 1990 en het gaat over jaren 70 Japan. Dus ik denk dat die clips dan net 20 jaar eerder zijn. Dus die heb ik zelf dus niet in de schatkamer gevonden. Dus misschien nog wel interessant om hier nog even op te merken. Er staan bijvoorbeeld niet zoveel. Boes staan 1 of 2 afleveringen op. En Alfred Jodocus Kwak ook 1 of 2. En ik zei dat ergens tegen iemand die ik ook ken die daar aan dat archief werkt. En toen kwam een derde persoon, die kwam er ook in. Maar je kan het toch gratis op YouTube kijken? Dus ja, maar het punt is dat we een nationaal archief hebben waarin dit bewaard gaat worden. Het punt is niet dat het gratis op YouTube staat, want YouTube is een commerciële partij. Als die morgen gezeik krijgt van een licentiehouder of weet ik veel wat, en het is eraf, is het weg. Het idee is dat dit een archief is wat opgebouwd moet worden. Daarom vind ik het ook gewoon een heel mooi initiatief dat ze het gewoon ook openstellen dat je dit kan bekijken. Dus nog eventjes tussendoor.
Ja, nee, goede noot.
Alright, 1994. Televisier. Ik heb het niet. Hoe oud was ik dan toen? Ik was toen 8, denk ik, dat dit op tv was. Volgens mij is dit echt zo'n actualiteitenprogramma met, hoe zeg je dat? Het vervelende ding van de week.
Het vervelende ding van de week.
Ja, jij hebt deze clip nog niet gezien, dus ik ga je zo meteen vragen om je live reactie. Het is echt oprecht, pas op trigger warnings.
Oké.
Ook een stukje audio onderplakken, maar het is heftige shit.
Deze video duurt 30 minuten.
Ja, maar we pakken de eerste 2 minuten of zo.
Oké.
Maar dit is echt zo'n actualiteitenprogramma met 3 van die rubriekjes. Dus het gaat onder meer over ouderschapsverlof. Dat in Nederland nog niet van de grond komt. Ik denk dan ook van, goh, we zijn ietsjes verder, maar niet veel verder tegenwoordig. Er zit nog een ander ophefdingetje over. En dan gaat het heel snel over de nieuwe rage manga-video's.
Oh, dan gaan we al manga-video's. Hier staat het inderdaad ook in de beschrijving. Actualiteitenprogramma gepresenteerd door Karel van de Graaf met de volgende onderwerpen. Manga-video's. Tussen haakjes extreem gewelddadige Japanse tekenfilms. En dit is ook zo'n frame dat ik nog steeds te horen krijg. Weet je, als ik zeg, oh, ik hou van anime, dat sommige mensen zeggen, oh, dat zijn toch die extreem gewelddadige Japanse tekenfilms? Of dat is toch die Japanse porno? Oké. Ik ga dit aanzetten en dan ga ik ook even beschrijven wat ik zie.
We beginnen met een nieuwe rage. Het is alleen geen leuke. Manga-video's overspoelen de markt. En in manga mag alles.
In manga mag alles.
Zo staat dat woord voor extreem gewelddadige Japanse tekenfilms, waarin de ledematen met tientallen tegelijk worden afgehakt, kinderen worden verkracht en lichamen exploderen. In de landen om ons heen zijn ze ook te koop, maar daar worden ze streng gecensureerd. En in ons land zit er alleen een minimum leeftijdsstickertje op de doosjes. En daar trekt lang niet elke videoverkoper zich iets van aan. Eind van de maand zijn er al 26 manga-titels te koop in Nederland. En dat lijkt alleen nog maar
het begin. Hij presenteert met heel veel ernst.
De fans noemen het kunst. Kees van der Wel werd er kotsmisselijk van.
Oh, het is ook een beetje de schuld leggen bij videoverkopers. Want videoverkopers lappen die leeftijdsrating aan hun laars. Want als ze maar gewoon video's verkopen. Wat grappig. Het lijkt alleen nog maar het begin. Dus dit wordt echt gepresenteerd als een soort ramp die zich gaat voltrekken. Er zijn nu al 26 van deze extreem gewelddadige tekenfilms in Nederland te kopen. Dat lijkt alleen nog maar het begin. Een beetje een achtergrondje. Dit is ook de AVRO. Hè? En dit is in 1994. Dus dat is allemaal nog wat... Ja, de stropdassen zaten wat strakker ook. Fans noemen het kunst. Ja, je ziet een vrouw die een monster wordt en dan haar bek dat trekt open en dat wordt dan van die monstertanden. En er komt een soort fallisch iets uit en ja, dit is heel grafisch. En er wordt een onschuldig meisje met dat aanhangsel. En volgens mij is dit... Ik weet niet, pin me er niet op vast, want het staat er niet in. Maar volgens mij zit La Blue Girl, ik weet niet zeker. Maar dit is een extreme niche titel. Dit is niet mainstream anime titel. Dus dit is ook, zeg maar, in Japan zit er ook echt wel een beetje een stigma op, hoor. Als je deze dingen kijkt, dan ben je echt een mafkees. En net als bijvoorbeeld dat wij hier in het Westen graag claimen van, oh, we zijn otaku. Dat is in Japan heeft dat echt een heel negatief tintje, dat je een otaku bent. Dat wil je niet zijn. Volgens mij, dit is 100% La Blue Girl. Ja, het is heel grafisch, wordt het allemaal in beeld gebracht, hoe dit meisje wordt aangevallen door allemaal tentakels en zo. Het is echt een beetje het clichébeeld, hè? En nogmaals, dit is gewoon niet representatief voor wat anime is. Het is een beetje alsof je...
Mag ik een vergelijking erin gooien? Want ik zag dit clipje voorbij komen. Het eerste wat ik bij me opkwam was... Oké, je bent niet voetbalfan. En een voetbalfan gaat jou uitleggen wat voetbal is... door een stadionbrand te tonen. Kijk.
Ja, dat is een beetje
dit is een stadionbrand. Maar voetbal zelf is ook heel leuk, hoor. Het is echt een heel klassiek bad faith argument. Van, we gaan er al vanuit dat er controversie is. Dat het slecht is. Ik vind dat ook... Schitterend, het is eigenlijk heel treurig, maar deze extreem grafische clip wordt opgevolgd door een wat smutsige man, zeg ik maar, met een snor, die zegt, ja, maar het is wel echt een kunstvorm, hoor. Dat je ook denkt van, ja, maar deze manier waarop die editing zo achter elkaar wordt gezet, is heel bewust gedaan, zodat je als kijker thuis alleen maar in de complete verontwaardiging gaat blijven zitten.
Ja, en dat je dan gaat zeggen, nee, dit is geen kunst, dit is vulgair, dit is walgelijk, dit is misselijkmakend. En het is oprecht alsof je aan iemand uitlegt wat speelfilms zijn aan de hand van de Human Centipede. En dat je dan die scène laat zien van dat ze aan elkaar vastzitten en dan gaan poepen. Dat is oprecht wat, en dan is het van, ja, in speelfilms zijn Hollywood kenmerken zich door totaal gebrek aan respect voor het menselijk lichaam. En er worden gewoon weerzinwekkende ideeën getoond door zieke geesten, zoals mensen met mond en kont aan elkaar vastnaaien. Terwijl we ook gewoon, I don't know, de Horse Whisperer hebben. We hebben ook de Horse Whisperer, like... Weet je, of dit, ja, anime is dit, maar anime is ook Kiki's Delivery Service.
Bijvoorbeeld, ja.
En nogmaals, dit is zo niche en het is een heel erg bad faith.
Het gaat natuurlijk ook al bij de introductie. Op het moment dat men zegt manga-video's, dan weet je eigenlijk weet je eigenlijk al genoeg.
Ja. Nou, ze voeren dan ook hier een meisje op trouwens in die clip. Die zegt het is gewoon entertainment. En dan zegt dat meisje dat. En dan daarna krijg je weer zo'n shot van die hele heftige scène te zien.
Ja,
dus inderdaad dat, gewoon, ja.
Ja, en wat het ook, het is trouwens wel opvallend. Volgens mij heet ze, ik ben de achternaam kwijt, maar de voornaam is volgens mij Brechtje. Zij komt in een latere clip ook voorbij. Dat ik dan ook bij mezelf dacht van, ergens was een telefoonlijst in Hilversum. En ze hebben Brechtje gevonden die blijkbaar gek genoeg is om ook nog een tweede keer voor de camera te komen. Die het blijkbaar totaal niet erg vindt dat zij versneden wordt met hentai beelden. Dat ik dan ook denk van...
Ja, dat is zij. Zij heet Brechtje. Ja. Die blonde
ja,
vrouw.
Ja, precies. Maar die komt in een latere clip opnieuw voorbij.
Klopt,
en dat
ja.
Dat ik dan ook denk van... Ik ben ook wel eens gevraagd door radio om het te hebben over games in het verleden. Ik had ontzettend snel door met wie ik wel een gesprek kon voeren en met wie ik niet een gesprek kon voeren. En dat ik... ook wel eens een tweede keer door bepaalde radiozenders werd gevraagd om mijn mening. En dat ik gewoon dan zei van, nou, daar heb ik geen zin in. Omdat ik al wist waar het naartoe ging. Haha, die aparte games. En dit is ook weer zo van, ja, als Brechtje thuis heeft gezeten in 1994... na deze aflevering van televisie, ik vind het zo apart dat zij dan niet bij zichzelf heeft gedacht van... moi, misschien de volgende keer als ik gevraagd word, laat maar even zitten. Want ik word tegenover hentai beelden gezet en het lijkt alsof ik over die hentai zeg dat het entertainment, gewoon entertainment is. En dat dit blijkbaar ook het volledige aanbod is wat er is.
Nou ja, ik snap ook wel dat je dit ook dan, ja, dat je het toch ook wil verdedigen.
Weet je? Ja, misschien wel.
Als jij het niet doet, wie doet het dan? Want zij kan het wel goed. Ik vind wel dat zij ook in het volgende fragment wat we... gaan bespreken, dat zij dat wel goed vertelt, hoor. Ook tenminste, misschien is het een bruggetje, want zij vertelt dan ook wel over, ja, in Japan emotie tonen taboe is en zo, ook wel een beetje, zeg maar, heel kort door de bocht, en dat daarom, zeg maar, manga zo'n goede uitlaatklep is, en iedereen in Japan leest dat, en dat is ook weer niet waar. Ik denk dat wij in het Westen ook een beetje vertekend beeld hebben van hoeveel Japanners anime en manga consumeren en welke. Want de meest populaire anime op tv, dat is Sazae-san. Weet je, het cartoontje over een huisvrouw. Dat is niet Jujutsu Kaisen bijvoorbeeld. Maar ja, zij kan wel gewoon... Ja, wat ik dan wel goed vind aan haar is dat ze dan zegt van... ja, hoe meer je een beetje weet over Japanse cultuur, hoe beter je dit kan begrijpen en leert waarderen en zo. Dat ze dan een nosebleed uitlegt, dat is dan ook wel weer mooi.
Nee, klopt. Nou, nog even afrondend op, heel kort nog op televisie afrondend. Het enige, nou ja, inkijkje wat nog in zekere zin interessant is, in zekere zin is, oké, dit komt uit 1994 en het gaat over videotheken. Moet je niet weten wat een videotheek is? Nou, daar ging je vroeger naartoe om een videoband te huren. En ietsjes later nog een DVD. En dus dat inderdaad de schuld ook wordt afgeschoven op de videotheek, wat blijkbaar echt een cesspool is van video's die je niet zomaar zou mogen huren of zo. Dat ik ook denk van, oh ja, dit is ook zo'n argument wat vaak bij games van stal werd gehaald op een gegeven moment. Van, oh ja, je kan gewoon van die supergewelddadige games in de winkel kopen, zoals Carmageddon.
Ja, dus de uitbaters van de zaken, dat kan het niet schelen als ze maar verkopen. Dat maakt het niet uit als ze de kinderen verpesten met hele gewelddadige shit.
Ja, die arme kinderen inderdaad. Dat argument wordt dan steeds van stal gehaald. Nou, televisier, blijf lekker in 1994.
Ja, maar al was het in 1994 ook al wel schandalig. Maar laten we inderdaad naar de volgende gaan.
Ja, want dat is een jaar later, 1995. En daar hadden we het en passant al een beetje over. Fast forward. Mm-hmm. Ik kende het... ik heb er nog nooit van gehoord. Laat ik eerlijk zijn.
Ja, het is een 12-delig jongerenprogramma over de invloed van media op jongeren en de wereld van codes en boodschappen waarin zij leven, staat op de website. En het is volgens mij van de EO. Dus dat zegt ook al genoeg.
Ja, ik moet wel zeggen dat het EO-randje viel me ontzettend mee in dit fragment.
Aan het einde werd nog wel gezegd van dat in de Bijbel hebben we ook een fascinatie voor Armageddon en het einde van de wereld. En dat zie je in Japanse
Die heb ik gemist.
Ook. Ja, dat is een van de jongens die geïnterviewd wordt, die zegt dat.
Die heb ik... klopt, ja, dat is waar ook, ja. Er wordt inderdaad een jongen geïnterviewd en die heeft het... Mm-hmm. Die heeft het best wel uitgebreid ook over wat de diepere betekenis is van anime op een gegeven moment.
Ja, Ja, dat is wel interessant, want ik vind ook al dat die fans, die zijn hier echt een goed belezen. Want die jongen die vertelt ook inderdaad, nou, dat de natuur een grote rol speelt. Omdat, hè, iedere 40, 50 jaar is er een grote aardbeving in Japan. En die angst die zit heel erg ingebakken. Dus dat zie je uitgedrukt worden in anime. En ook de atoombom die op Hiroshima viel en Nagasaki. Dat blijft ook een thema. Dus dat wordt dan ook wel goed verteld. En dan zie je een beeld bijvoorbeeld van Akira daarbij. En dan denk je, ja, oké, dat hebben jullie wel goed begrepen. En dat vind ik heel knap voor 1995.
Zeker, dat viel me ook heel positief op. Wat me minder positief opviel was alle Dutch angles van dit fragment. Viel dat jou ook op?
Wat is een Dutch angle?
Oh, een Dutch angle is als de camera onder een hoek staat van 20 graden of zo. Dus alles is met van schuine hoeken.
Ja, dat klopt, ja.
Dat is een beetje, Batman met Adam West heeft dit ook. En als dat je eenmaal opvalt, dan is dat een hele irritante filmstijl. Maar dat is echt ook zo'n 1995 dingetje. Het is ook compleet out of fashion geraakt, ook in films onder meer. Het valt ook op als je het tegenwoordig in films weer hebt, dan is het meer een stijlmiddel. Maar toen was het een soort van gangbaar om alles weer een beetje dynamisch te filmen. Wow, laten we de camera expres scheef doen.
Mooi.
Maar oprecht, ik was best wel blij inderdaad met die jongen, vooral met zijn uitleg over anime. Gewoon wat tijd voor genomen ook. Het voelde ook niet gehaast, want dat had ik tot nu toe. Dat had ik zowel bij die televisierclip die we hiervoor hadden, als bij tekenfilms in de jaren 70. Dat is toch wel, ja, wat ik zei, met 7 mijls laarzen er doorheen. Mm-hmm. Hier voelde wel alsof er genoeg tijd was om wat interessants te zeggen.
Ja, maar wat ik wel weer heel vervelend vond, is dat er heel erg wordt gedrukt door de interviewster weer op die brechtje. Mm. Van, maar er worden alleen maar vrouwen verkracht. Vind je dat er niet heel erg? Dat er alleen maar vrouwen worden verkracht in anime? En dan echt zo, ho, rustig aan. En dan, ik weet niet, ik vind het heel interessant dat die makers weer echt een soort de den hebben. Of heel gekleurd zijn en eigenlijk niet lijken te luisteren naar wat die mensen vertellen. Want ze vertellen ook van, nou, er zijn heel veel herkenbare scenario's erin. Weet je wel, iemand die als je gepest bent of dingen hebt meegemaakt. Bepaalde emoties, daar kun je jezelf in herkennen. En dat is iets van alle tijden wat je anime fans hoort zeggen. Dat die verhaallijnen realistisch zijn en de personages, en dat je daar echt in wordt meegenomen. En dan blijft zo'n mens maar hameren op, ja, maar dat is heel erg dat vrouwen worden verkracht. En dan ook hier gaat het volgens mij weer over La Blue Girl. En dan krijg je dat ook te zien. En dan gaat ze dat aan die Brechtje weer vragen.
Ja, zou gewoon de producer van televisiering een overstap naar Fast Forward hebben gemaakt? Dat gevoel krijg je erbij.
Het zou kunnen. Of een beetje iemand die zegt, god damn it, gewoon weer deze Japanse tekenfilms met alleen maar geweld en grof. En het is ook weer de EO. I don't know. Ik kreeg je ook een beetje een vervelend gevoel bij, hoor. Ook gewoon, ja, wat ik zeg, de den ook naar de mensen die dit consumeren. Ja. En dan ook kijken, weet je wel, dat iemand zo fanart aan het maken is. Wat doe je dan? En ik weet het niet. Het voelt gewoon heel erg een beetje snedig. En in plaats van je daadwerkelijk interesseren voor, hey, met een open blik kijken, wordt het heel erg, kijk, deze mensen houden van deze gekke, vieze, gewelddadige, vrouwonvriendelijke Japanse tekenfilms. En daar zit natuurlijk ook al gelijk een negatief tintje aan, hè, in Nederland vaak.
Dat misschien nu nog even goed om te zeggen. Het is dus niet. Ik ben vooral eventjes dat archief ingedoken om clips te zoeken. Ik heb dus niet expres deze clips uitgekozen of zo. Hè, dat ik dan hier ook weer met een frame zit te werken. Dit is gewoon wat in het archief naar boven komt als je zoekt op tekenfilm Japan, anime Japan, manga Japan, noem het op. Een beetje dat soort zoektermen. Dus het is niet zo dat ik hier een beetje cherrypicking op controverse zit of zo. Dit is gewoon wat in de media voorbij kwam over dit onderwerp. Dat is best wel pijnlijk.
Nog steeds wel eigenlijk, hoor.
Dus ja, zeker.
Nog steeds. Ja. Weet je, deze man verdient geen centjes met videospelletjes spelen. Deze mensen verkleden zich als anime poppetjes. Wat beweegt hen om zoiets geks te doen? Weet je wel, dit is het moeilijke aan framing, want die dingen die worden niet expliciet gezegd, maar door de manier waarop dingen in beeld wordt gebracht en de toon waarop gevraagd wordt, kun je dat zo interpreteren. En het is gewoon een beetje, het is gewoon snedig en met een opgetrokken neus, een beetje zo walgend.
Ja, laten we een wat luchtigere clip bespreken. We gaan 5 jaar vooruit in de tijd. Het is 2000. Ik ben eigenlijk net iets te oud voor Pokémon. Dus ik heb nooit de Pokémon film in de bioscoop gezien. Wat echt al.
Oh, ik wel.
Ja, ja, maar jij zit net ietsjes onder me qua leeftijd. Dus ik was dan die puber die dan te onzeker is om te zeggen dat ik Pokémon nog steeds wel leuk vond en eigenlijk wel naar de bios had gewild.
Ik was 11 in 2000.
Ja,
dus
kijk,
ik was wel
dus
echt inderdaad
piek,
iets ouder.
Dat is echt maar... piek leeftijd om naar de bios te gaan om Pokémon te kijken, inderdaad. Ja,
en dat heb ik toen ook gedaan. En ik vond het fantastisch.
Ja, dat wil ik geloven. Ik had dat dus net gemist. De rage van de Pokémon-kaarten dus ook. Want dit fragment in 2000, dat is twee vandaag namelijk, die het hebben over de Pokémon-kaarten. En ik vond het eigenlijk wel grappig om te zien. Je ziet het een... Het komt niet heel vaak voorbij in het archief, maar al in 2000 was er gezeik met Pokémon-kaarten. Dat is eigenlijk een beetje de strekking van de clip. Van, in de eerdere jaren was het dan de Tamagotchis die op school niet mochten. Toen de Pokémon-kaarten en daarna kwamen de Nokia 3310's die niet meer mochten. Dus dat was een beetje ongeveer hoe die tijdslijn moet zien.
Ja, en het ging heel erg ook over... Ja, de rage ook. Je had toen heel erg rages op basisschool. Je had de rage van Flippo's, je had de rage van Pokémon kaarten. En daarna was het inderdaad weer iets anders. De Tamagotchis, de telefoons,
Furbies.
En Snake, weet je, op de Nokia, Furbies. En daar was dan heel erg, ja, ik weet niet, daar ging het dan heel erg over. En wat ik heel schattig vind, is dat ze hier dan ook twee jongetjes laten spreken die dan die Pokémon kaarten verzamelen en ruilen. En dat is dan Benny en Mickey. En dan staat eronder Pokémon-deskundige. En dat is heel schattig. Nou, dan hebben ze het ook over... Oh, en op de basisschool is dat ook wel moeilijk voor de juf. Want dan zijn ze die wedstrijdjes aan het doen met de Pokémon-kaarten. Maar ja, dan zegt de eentje van... Ik heb verloren en hij is vals gespeeld. En dan gaan ze naar de juf. En wie spreekt nou de waarheid? En in de winkels is het ook heel moeilijk. Want die kaarten die moeten achter de kassa. Want het is heel klein verpakt. En de kinderen kunnen dat heel makkelijk stelen. Dus na een week moesten we al bij de Intertoys... moesten we het al bij de kassa achter de kassa doen. Zodat het niet gestolen werd. En een andere mevrouw met... oh, deze Pikachu is 29,95. Dat is wel duur, maar we doen het wel voor deze ene keer. En de Pokémon film is in de bios. En het is... ja, het is deze is ergens wel een beetje harmless.
Hij is vrij tijdsloos. Ja, hij is vrij tijdsloos. Want we hebben later ook nog een clip van NOS Stories uit mijn hoofd. En dan gaat het nog steeds over het gezeur rondom Pokémon kaarten eigenlijk. En deze voelt vrij tijdsloos inderdaad.
Weet je waarom? Omdat hier het Japanse karakter van Pokémon compleet weggelaten wordt.
Ja, hè? Ja.
Deze gaat niet over Japan. En zodra het over tekenfilms, media uit Japan gaat, komt dat snedige orientalistische toontje er weer bij. En dat gebeurt hier niet. Want heel veel van deze mensen, ouders, leraren, kinderen, wisten niet dat Pokémon uit Japan kwam. Dat
Klopt.
Wisten ze gewoon niet. Nee. Het was Nederlands nagesynchroniseerd. Die film in het Nederlands, alles was in het Nederlands. De Pokémon kaarten, die waren dan in het Engels, stond die tekst erop. En het is ook vanuit Amerika overgewaaid. Dus waarschijnlijk dachten mensen dat het Amerikaans was. Of misschien wel Nederlands, je weet het niet. En dan gaat het heel. Dan zie je dat de berichtgeving veel meer gaat over een beetje een fenomeen breed in kaart brengen. Door ook kinderen te laten spreken. En zonder dat daar een beetje heel erg. Waarom spaar je die gekke kaartjes eigenlijk? Dat zo wordt helemaal niet bevraagd. Dat vind ik heel grappig. Dus Pokémon is heel erg witgewassen van het Japanse element. Ik denk, waarom is deze nou tijdlozer en beter? Oh ja, omdat dat niet benadrukt wordt.
Ja. Een grappig ding nog van dit fragment vond ik overigens is het spelletje wat ze spelen met die Pokémon kaarten. Dan gooien ze een kaart richting een muur en wie dan het dichtst erbij is, die wint waarschijnlijk. Dat ik ook dacht van, oh, dat ik dan ook dacht van, oh, stel je voor dat je hier als zo'n hebberige verzamelaar anno 2026 naar zit te kijken. Dan zie je van die kids van die OG kaarten richting de muur gooien, waarbij je dan zit bij jezelf van, oh, die kaart is nu €400 waard en die kaart is nu €700 waard. Ze lopen daar gewoon duizenden euro's richting muren te gooien. Dus zonder van je mint condition, bla-di-bla-di-bla. Zoals je hoort, ik heb niet zoveel op met Pokémon kaartenverzamelaars, maar dat even terzijde. Ik vond het gewoon heel grappig om te beseffen van dat iedereen heeft wel iets in zijn huis gehad vroeger, waarvan je dan nu ziet van, oh vrek, dat is nu gewoon €2600 waard of zo. En dat dacht ik bij deze Pokémon kaarten ook gelijk van, oh, Benny en Mickey hadden misschien wel miljonair kunnen zijn als ze die kaarten niet tegen de muur hadden gegooid.
Ja, je weet het niet, hè, hoe Benny en Mickey het nu doen.
Nee. We zouden nog kunnen kijken of we ze op kunnen sporen. Wordt wel een uitdaging, want achternamen staan er niet bij. 2001, een jaartje later, Het Klokhuis. Het educatieve kinderprogramma. Over van alles en nog wat altijd, qua onderwerpen natuurlijk. En dan kleine sketches tussendoor met... En dan ben ik zijn voornaam uit. Jochem Prins? Nee, wat is zijn voornaam?
Ik heb geen idee. Ik keek het nooit. Want ik wilde nooit naar echte mensen op tv kijken. Want ik vond die altijd cringe. En helemaal als ze kinderdingen gingen doen. Ik wilde alleen naar cartoons kijken en anime en tekenfilms.
Oh, jij hebt dus nooit Het Klokhuis gekeken, wil je zeggen?
Nee. Ik heb dat niet gekeken als kind. En ook niet Bassie en Adriaan. Want dat waren echte mensen. En ik wilde niet naar echte mensen kijken.
Ik vind het vrij chockerend inderdaad. Een klokhuis is wel een soort van... Hoe zeg je dat? Een household name in Nederland als het gaat om kinderprogramma's.
Ik vond het ook niet leuk dat het Nederlands was. Ik keek veel liever, als het naar echte programma's keek, dan wilde ik keek naar Animal Planet, naar Steve Irwin en zo, want ik wilde dat het over dieren ging en ik vond het leuk dat ze Engels spraken. Ja,
Er zijn ook klokhuisafleveringen over dieren.
Vond ik niet leuk, want ik wilde Animal Planet kijken. Ja.
Oké, ik ben een beetje in shell shock, zoals je hoort. Hoe was het dan om die eerste aflevering van Het Klokhuis te kijken over de oorsprong van de Japanse manga strip?
Ik heb veel geskipt, want al die sketches en zo, daar kan ik gewoon nog steeds niet zo tegen. Even kijken.
Joost Prinsen zit erin, joh. Die sketch met Joost Prinsen was niet per se goed of zo, maar het is...
Ik weet niet wie dat is.
Ik heb het nummertje, op een gegeven moment is er een nummertje over een cowboy, volgens mij, die heb ik ook geskipt.
Hell no. Het begint ook wel weer... Ja, wat ik dan wel goed vind is dat ze een stukje geschiedenis meegeven. Dat er inderdaad al heel lang geïllustreerd wordt in de Japanse kunstwereld. En dat dat heel makkelijk overstapt naar popcultuur. Je ziet dat bijvoorbeeld ook in de ukiyo-e. Dus die Japanse houtblokdrukkunst. Dat kan makkelijk snel gereproduceerd worden. En dan zie je dus ook dat er gewoon echt posters van bijvoorbeeld acteurs en zo heel snel gedrukt worden. Daarnaast heeft Japan een hele soort rijke folklore. En binnen het Shintoïsme weet je veel mythische wezentjes en goden. En dat gecombineerd dus met die illustratiecultuur en de kunstcultuur daar. Dan is de overstap heel klein naar inderdaad gewoon... deze tekenkunst. Dus dat vind ik wel leuk dat ze je daarin echt een beetje meenemen in de geschiedenis. Dat zie ik daar voor je voor niet gebeuren. Maar het begint ook wel weer...
Maar ze hebben het heel druk en ze hebben heel weinig tijd. En hier hebben we een shot van een extreem overvolle metro. En dat is precies 100% wat Japan is natuurlijk. En ja.
En daar zie je dus weer die orientalistische blik met al die clichés over Japan als de ander en Japanners als de ander. Dat het daar heel druk is en niemand heeft privacy en emoties tonen. En dat is een beetje een no-go. En daarom is manga het perfecte escapisme. En ergens zit daar een soort kern van waarheid in, want... Ja, het is inderdaad een beetje gewoon not done om heel erg emotionele uitbarstingen te hebben en plein publiek. En ja, er is daar gewoon wat meer... dat mensen wat meer rekening met elkaar houden en elkaar niet tot last willen zijn. Ook omdat het gewoon druk is. Maar ook op het platteland waarin je niemand tegenkomt, is het gewoon rekening met elkaar houden. Dus ergens zit er ook weer een kern van waarheid in. Maar het wordt ook weer met zo'n blik bekeken van... interessant, hè? Hoe ze dat daar allemaal doen. En zo anders dan wij.
Als ik eerlijk ben, ik kan dat het Klokhuis wel wat vergeven. Want dit is wel de toon die het Klokhuis echt altijd aanhoudt, hoor. Want dit is niet exclusief opeens voor dit onderwerp of zo. Weet je, ook als ze, ik noem een dwarsstraat, als ze een boerderij gaan bezoeken of zo. Noem een willekeurig onderwerp. Het wordt toch altijd wel gebracht met, we gaan je wat leren. En dan krijg je het toontje bijna automatisch mee, wil ik zeggen.
Dan is het alsnog, zeg maar, is het een keuze van wat ze wel en niet laten zien. En het is wel gewoon de beeldkeuze ook, is heel duidelijk.
Oh, zeker.
Past gewoon binnen die orientalistische blik. En het is heel moeilijk ook voor Westerlingen om dat niet zo te doen. Want het wordt al wel heel snel orientalistisch, maar... Ja, het is gewoon best wel cliché. En ook wat ze dan ook vertellen over dat de manga strip een agressief karakter heeft en zo. Dat ik ook denk, en dat ze het ook hebben over, wat zeiden ze nou nog meer? Vol mitrailleurs en andere ellende, agressie en geweld. Daar zijn ze dol op in manga strips. Nou, dat vind ik heel kort door de bocht. Wat ze dan wel weer heel leuk doen, is dat ze dan die paneling gaan goed gaan uitleggen.
Ja, dat vond ik, vond ik ook heel leuk. Ja, dat vond ik heel leuk inderdaad. Gewoon van, hey, kijk, in het Westen hebben we deze vierkante blokjes voor Kuifje of Suske en Wiske. En in manga is dat veel dynamischer, zodat je als bijna als een soort van film er doorheen wordt geleid. En dat er dan ook een komma achter zit. Dus het leent zich ook heel goed voor tekenfilms. Dat vond ik een hele mooie en simpele uitleg van, joh, waarom werkt dat inderdaad zo goed?
Dat vond ik ook. En dat ze inderdaad ervan uitleggen dat het op goedkoop papier gedrukt wordt en dat je daarom weinig inkt kan gebruiken en dat ze daarom rasteren. En, deze vrouw heet trouwens Brechtje. Dat is niet die blonde vrouw uit de andere fragment. Want zij is
Nee, ik begon te twijfelen. Dat is toch een andere Brechtje, neem ik aan.
Ja. Nou, ik weet niet hoe die blonde vrouw Brechtje heet. Anyway, deze Brechtje.
Ik begin wel te twijfelen of het niet dezelfde Brechtje is, hoor. Maar goed.
Nee, want die andere die was heel blond.
Ja,
dat was echt een kijker.
Jij hebt je haar ook nooit in een andere kleur.
Nee, maar dit is een ander persoon. Ik zie haar gezicht nu. Dit is niet dezelfde vrouw uit 1994, die we eerder hebben gezien. Dat was een fan van anime, een kijker. Zij is manga-tekenaar, Nederlandse manga-tekenaar. En zij legt dan ook heel erg mooi uit hoe ze dan tekent en hoe ze een oog tekent en hoe het rasteren werkt. En dat je de proporties een beetje overdrijft en zo. Dus dat is wel heel leuk.
Ja, ik vond dat echt dat je letterlijk het rasteren ziet. Ik had dat ook. Ik denk ook dat ik het nog nooit had gezien of nog nooit zo heel bewust of zo. Dus ik vond ook dat echt even een leuk beeld om te zien. Dus wat dat betreft, gewoon een leuke clip om te kijken.
Ja, goede dingen, minder goede dingen hierin.
Ja, en Joost Prins zit erin, en als je hem niet kent, dan...
Ja. Ja, die ken ik niet. Maar ik heb ook niet, zeg maar, dus die warme nostalgische gevoelens bij het Klokhuis. Dus ik kan hier misschien ook wel wat kritischer, ben ik hier wat kritischer over. Dat ik denk, ja.
Ja, nee, dit is echt mijn, met Klokhuis ben ik opgegroeid inderdaad.
Oh ja.
Dus ik herken heel erg de stijl waarin ze het doen. Mm-hmm. Ik onderken wel wat je zegt er van, joh, hey, hebben we nog wat archiefmateriaal van Japan ergens liggen? Ja hoor, hier hebben we een overvolle metro. Hop, we flikkeren hem erin.
Kijk die weirdo's. Ja, kijk die weirdo's. Ja, en volgens mij, ik weet niet welke... dit is een ander fragment. Dat ze ook gewoon iets laten zien van weet ik veel, een vrouw in een soort Chinees kostuum.
Dat is ergens anders, denk ik inderdaad.
Zo fucked up, maar dat is ergens anders. Komen we nog op. Je hebt ook een heleboel reclames
Ja. Welkom gevonden bij het reclameblok. We worden niet gesponsord met deze podcast. Mocht je dat wel willen doen, neem contact met ons op. Maar we hebben een reclameblok in het archief gevonden van IP Reclame. Blijkbaar is dat een bedrijf of weet ik veel wat. Ik zou vooral mensen aanraden om gewoon in de show notes die reclames aan te klikken. Want ze zijn gewoon heel leuk, een soort van tijdsbeeld om doorheen te gaan. Degene die ik nog wel even speciaal wil uitleggen is de Dragon Ball Z-CD, Goku's Choice. Mm-hmm. De ultieme muziek uit 2001. Je hebt hem thuis liggen, dus jij weet wat er op de rand, wat er allemaal op staat.
Ja, dit was heel leuk. Het was een soort cd en het gewoon een mix cd met verschillende liedjes die populair waren toen. En dan met Goku erop van Dragon Ball Z. Dat verkoopt dan, hè. En dat heette dan Goku's Choice. En wat echt heel erg hilarisch is dat onder andere Schudden van Death Rhymes op die plaat staat. Dus Goku luistert naar Death Rhymes, het is canon. Fantastisch.
Ja, precies. Ja, en Brain Power met dansplaat.
Brain Power.
En Chaotic staat erop, kennen we die nog.
Ja, DJ Chesto. Het was heel leuk. Al die reclames vond ik ook leuk om terug te kijken. Dus dat je ook Pokémon dingen kreeg bij wasmiddel. En dat er Pokémon flippo's waren. En heel veel tie-in dingen met de Pokémon film. En ook gewoon de reclame voor de Pokémon film zelf. En ook een Gundam Wing reclame. Dat je ze kunt bouwen. En,
die heb ik nooit gezien.
Kun jij het aan?
Ja, kun jij het aan zonder lijm, zoiets was het.
Ja, ik weet.
Er was wel een soort van, er ging ergens wel echt een heel voorzichtig belletje rinkelen bij die Sunil reclame, waar je dan ook Pokémon flippo's of zoiets bij kreeg.
Ja, dat was het wasmiddel. Ja,
dat ik als kind al dacht van, waarom de fuck krijg ik flippo's bij wasmiddel? En dat ook een soort van moment was van, nu is het niet cool meer om flippo's te verzamelen.
Ja, die reclame was voor moeders natuurlijk, want moeders die gaan het wasmiddel kopen.
Ja.
Gaans. En dan is het, dan maak ik de kids blij. Dus die reclame was niet voor jou bedoeld.
Nee, precies. Die reclame was voor je moeder. Maar het is niet cool als jouw moeder voor jouw Flippo's uit de wasmiddel
verpakking had. Oh, ja. Ja, het is cooler als ze uit de Lay's chips komen, want die had je ook.
Ja, en die kan je zelf kopen. Dit is een beetje als je moeder die zegt, hey, wist je dat je op Facebook nu ook dit of dat kan doen? En dat dan een automatische reactie is, mijn moeder zit op Facebook. Dan is het niet cool meer. Weet je dat effect?
Ja, ik snap wat je zegt.
Laten we vooruit in de tijd springen. Ik moet ook zeggen, we komen nu een beetje in... Er zit een soort van divide in. Als je dan binnen de 20 jaar komt, dat het dan voelt van, oh, dit voelt echt recenter of zo. We gaan namelijk naar 2007 met het programma Vida Live. En dat is een kinderprogramma. Ja, het zal wel een soort van offshoot zijn van Vida Achterwerk. Waar het over cosplay gaat. Het is geen lang fragment. Het voelde heel erg in de presentatiestijl van, oh, check out the cool kids. En we hebben kids een camera gegeven waarmee ze zelf een reportage mogen maken. En kijken hoe cool we zijn dat we dit zo lekker losjes aan het doen zijn.
Oh, ik had wel echt een beetje het idee van dat een beetje de Dan ook weer een beetje eraf droop of zo.
Vond je? Ja, ik weet niet of het de Dan was. Ik vond het heel erg... alsof je hier zat te kijken naar kids die dan heel erg richting de opleiding van, oh, over 5 jaar dan moet jij presentator worden op Hilversum ergens bij een ander programma. Maar we geven je nu alvast een microfoon onder de arm mee en gaan maar een leuke reportage maken over een onderwerp.
Want die kinderen die presenteren het, hè? Ja, alsnog, maar dan nog. Ja, ik vond wel echt, dit is trouwens het wel leuk om te weten, 2007, dat was het jaar dat ik Japans ging studeren. En je ziet ook inderdaad dat er dan ook wat meer, zeg maar, er was een soort Japan boom aan de gang, hè, in die tijd. Wat je nu heel erg ziet met Korea, dat was toen aan het beginnen met Japan. En dan krijg je ook meer dit soort rapportages over, cosplay. En kijk eens, deze mensen verkleden zich als... anime poppetjes en zo. En ja, kijk, het wordt dan niet... Je hebt dan niet inderdaad de beetje de negatieve of judgy blik van volwassenen op wat deze gekke jongeren allemaal doen.
Nee, nu krijg je de judgy blik van kinderen.
Ja, is dat beter of erger? I don't know. Ik krijg dan wel iemand die een outsider is, die toch op een beetje aapjeskijkerige manier... gaat zien, want het is dan niet, er wordt ook helemaal eigenlijk niet de diepgang ingegaan. Het gaat er meer over het spektakel van cosplay en hoe lang doe je erover om een outfit aan te trekken en heb je dit helemaal zelf gemaakt en hoe lang doe je er dan over met je make-up? En die mensen die praten daar dan heel lief en enthousiast over, maar denk ik, er wordt nou niet doorgevraagd over waarom dit personage, waarom leent dit kostuum zich hier zo goed voor of zo. Dus het wordt niet heel erg, het blijft heel erg. Kijk, zij doen dit. Weet je wel, kijk, zij doen 6 uur lang over hun verkleedpartijkostuum wat ze aantrekken. En denk ik, ja, ik bedoel, je gaat een voetbalfan toch ook niet vragen van, deze sjaal, daar heb jij €20 aan uitgegeven, weet je wel. En dan heb je dat samen met je vrienden uitgezocht. En gaan jullie dan samen in dezelfde t-shirts naar een voetbalwedstrijd? Dat je het blijft zo aan de oppervlakte in plaats van... weet ik veel, dat je zegt van waarom dit? En ook goed over wat cosplay is. Het blijft zo aan de oppervlakte en het blijft judgy.
Ja, klopt. Ja. Ergens kan je dat ook wel een beetje opmerken uit inderdaad de antwoorden die worden gegeven. Want er wordt een meid geïnterviewd die dan zegt van ja, elke keer als ik meedoen heb ik gewonnen. En dan is het, oh wow, een beetje zo'n lauwe reactie in plaats van, en is dat dan elke keer met hetzelfde kostuum? Of heb je elke keer wat anders? Ja. Of hey, waarom denk je dat je dan wint? Wat maakt jouw kostuums dan zo speciaal? Dat zijn tal van vragen die je zou kunnen stellen.
Ja, hoe wordt dit beoordeeld? Ja, I don't know. Gewoon een beetje...
Hoeveel wat mensen meer doen dan mee? Ja.
Interesse, maar deze hele aflevering is eigenlijk een beetje, zeg maar... tieners die rare dingen doen. Die wij vinden de rare dingen doen. Dit is ook weer de VPRO trouwens. En de andere items in deze video gaan over het optreden van Gothic Band Within Temptation in Melkweg. En dan is het ook weer aapjes kijken. Want die gothics die dit gaan bezoeken, die kleden zich apart. En die doen gekke make-up. En daarna is het, oh, cosplay. Die mensen verkleden zich ook gek. En dan is het, oh, World of Warcraft. Huh? 8 miljoen mensen spelen dit tegelijk. Huh? 8 miljoen mensen. Dus het is echt wel een beetje... Ik vind het een beetje aapjes kijken. En ja.
Ik denk niet dat de kids presentators per se die onderwerpen zo hebben uitgekozen met dit frame of zo. Maar
nee.
Dit is dan wel wat je krijgt inderdaad. Ja.
Ja, het is echt ook een beetje de sensatie opzoeken. En een beetje van, wow, zij zijn gek zeg. Wat doen zij? En hoe dat een beetje uitlicht. En ik vind dat het daar ook gewoon nog heel erg op blijft steken. Het niveau. Ik vind niet dat dit beter is geworden met de tijd.
Nee, en wat ik nog wel heb van, ja, wat ik zei, het is 2007. Dus het is ergens is het ook zo van, dat voelt nog, bijna voelt dit nog recent.
Ik ben benieuwd 20 jaar geleden.
Ja, het is bijna 20 jaar geleden. Maar ik ben benieuwd hoe dit voelt als we over 30 jaar zitten bijvoorbeeld. Dat je dan zegt van, oh ja, dat dan toch het nostalgie dingetje even inkikt van, oh ja. With a Temptation, dat was een ding inderdaad. Ja, dat is
oh, ik heb hier nu al. Ik heb hier nu al heel veel nostalgie voor. Ja, dit voelt echt als fucking lang geleden. Ook als ik dit zo zie, de beeldkwaliteit en hoe alles eruit ziet en hoe mensen zich kleden en het haar en zo. Dit voelt echt als een ander tijdperk, hoor.
Ik zit nog net op het randje daarbinnen. Ik denk dat het gewoon net even over die 20 jaar grens heen moet gaan. Maar dat is net. Ja, dat is een mentaal dingetje. Oké, laten we gaan naar 2013, dus een kortje.
Afro Kunstuur.
Afro Kunstuur. Hoe vaak heb jij Afro Kunstuur gekeken in je leven?
0 keer. En dit was degene waar ik me echt heel narig ook van werd. Want het begint ook... Het heeft ook die Japanse, zeg maar, quote-unquote, dat racistische, Aziatische deuntje, zeg maar.
Oh, is dat zo? Oh, die had ik.
Dat zit hier volgens mij in. Jawel, daar begint het mee. En dan hebben ze het. En dan hier, dit is ook het fragment waarin ze dus ook een foto van een vrouw laten zien in een soort Chinees kostuum.
Ja. Ja, het is heel erg van, kom hier naar een voorstelling waar we eigenlijk inhoudelijk niks van weten. Hier heb je wat plaatjes achter elkaar. We flikkeren Betty Boop erin, want daar zien we een connectie mee. I don't know. En weer door.
Ja. Het begint gelijk dat orientalistische ping, 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 ping deuntje. Meteen. Ja.
Ja, nee.
Het is heel vervelend.
Dit is ook echt. Dit voelt ook als dat deze er gewoon echt in is gegooid. Van joh, we hebben even in de opvulling hebben we nog. Oh, wat is er nog meer in het land qua kunst wat je kan bekijken? Oh ja, iets met die manga of zo.
Ja, met die kinderlijke gezichtjes en grote ogen. En dan allemaal met die muziek eronder. En dan zie je dus ook nog. Je ziet afbeeldingen van Bleach. En dan toch ook weer van oude. Oudere illustratiekunst uit Japan. Dus het is heel random bij elkaar gegooid. En dan krijg je ook Betty Boop en dan weer Bleach. En dus ook een vrouw in een... Volgens mij heet dat de Qipao. Correct me if I'm wrong, die uitspraak. In zo'n Chinese jurk met zo'n hoge kraag. En dan 2 knotjes en een waaier. Allemaal, dat is gewoon niet wat manga is. Het is ook, I don't know. Het is ook weer dat je het cultureel fout dat hebt.
Het zou kunnen dat die tentoonstelling gewoon echt helemaal ruk was natuurlijk, hè?
Dat kan ook, ja. Maar hoe dan ook, dit item... Ik ga gewoon beoordelen wat ik zie. Ik vind dit item lui, makkelijk en racistisch.
Nou, daar kan je het mee doen, kunstuur in 2013.
Ja, 2013 hoor. Dan denk ik, sorry, maar dat is nu 13 jaar geleden. We hadden echt beter moeten weten. Al toen. Toen al helemaal. Ik vind gewoon niet dat je vanaf 2013... Daar heb ik helemaal geen geduld meer met je. Want ik denk dan al van... We zijn dus vanaf 1990 hebben we het hierover in Nederland. En het blijft gewoon datzelfde infantiele, snedige, superieure, verheven toontje. Van, oh, er is een hele tentoonstelling over die gekke Japanse tekeningetjes... ik ben zo moe.
Ik heb wel het idee dat je ondertussen een beetje over je pollenallergie heen bent. Dus dat is het enige voordeel hier.
Misschien dat zeg maar inderdaad irritatie het beste medicijn is.
Laten we gaan naar het laatste fragment. Dat heb jij nog niet gekeken. Ik denk dat je live van react. Ongeveer 7 minuut 12 in mag zetten. Even de context hierbij. Dit gaat heel erg over, kun je rijk worden met Pokémon kaarten? Het is natuurlijk heel erg een gedoetje. Trouwens, dit fragment is van vijf jaar geleden, uit 2021. Maar ja, anno 2026 gaat het er ook steeds weer over, omdat er gewoon op gespeculeerd wordt. Maar in 2021 was het dus ook al een hot item. Het is een fragment van NOS Stories. Dus het is ook een beetje, hoe zeg je dat? Volgens mij is dat een beetje een programma wat geframed wordt als in dat kan je op social media kwijt en het is wat meer happy-snappy.
Ja, het is ook de doelgroep voor NOS Stories is ook jongeren. Dus dat is ook goed om te weten.
Ja, dus dat is wat meer de insteek ervan. Ik zou zeggen, zet hem even op vanaf 7:12.
U zegt, ik wilde met die andere Pokémon kaarten kopen.
Klopt.
Waarom?
Sinds vroeger ben ik al helemaal gek op alles wat met Pokémon kaarten te maken heeft.
En wat had u gehoord?
Dat Pokémon kaarten veel waard zijn.
Ja?
Ja.
En toen dacht u, we gaan op zoek.
Ja, ga ik op zoek.
Wat was de beste kaart die u heeft gehad?
Beste kaart. Ja, Charizard was ik altijd fan van. Die vond ik de mooiste kaart. En Mewtwo.
Mm-hmm. Nou, hebben we het dan over 100 euro of hebben we het over 1000 euro's?
Dat waren 1000 euro's, ja.
1000 euro's of 10.000 euro's?
Ik zal zelfs 10.000 euro's
nemen. Ja, oké. Ik zet hem aan. Let's go. Iemand zegt, wat is de beste kaart u heeft gehad? Dat is echt
een schitterende vraag. Echt een schitterende vraag van
een
rechter.
En dan Charizard van 400. De mooiste kaart en Mewtwo. Hebben we het dan over 100 euro of waar hebben we het over? 1000 euro's. 1000 euro's of 10.000 euro's? 10.000 euro's, zegt de rechter, ja. En dan gaat het over dat ze de kast op slot hebben gedraaid. Ja, wat is het punt? We zien gewoon die hele rechtszaak, I guess. En dan? Oké, de guy loopt er nu uit.
Ja, mag hem stopzetten.
Okay,
wat ik heel leuk aan dit fragment eigenlijk vind, is het heeft wel diezelfde, wat apart dat we zoveel geld uitgeven aan Pokémon kaarten. Maar je hebt hier wel letterlijk drie rechters die doorvragen op waar hebben we het hier over? Hebben we het hier over 100 euro? Hebben we het hier over duizenden euro's? Tienduizenden euro's? Over welke orde van grootte van misdaad hebben we het hier? En natuurlijk zit daar wel een beetje een soort van klucht onder van waarom hebben we het hier over stukjes karton en waarom zijn die zoveel waard? Op de keper beschouwd is het ook bizar dat we het over dat soort bedragen hebben met stukjes karton. Laten we wel wezen. Ik vond het heel verfrissend om gewoon letterlijk eens een keer een stukje rechtbank te zien. Met een onderwerp wat misschien niet zo heftig is als het om rechtbankverhalen gaat. Dus ik kon er eigenlijk best wel van genieten. Ook inderdaad zo'n verdachte die eigenlijk verbaasd is dat de rechter doorvraagt over wat voor Charizard hebben het dan.
Ja, ik denk dat ik gewoon heel erg met een soort, ik dacht we krijgen nu iets heel sensationeels of een heel grappig memebaar moment, maar dat was het eigenlijk niet. Dus ik zat eigenlijk gewoon heel erg te wachten van wanneer komt nu het grappige ding, maar dat bleef een beetje
Oh ja, ik weet niet, jij vindt het niet grappig
Ik zat echt te wachten van wanneer
ik vind
komt
het heel grappig
grap?
Of interessant dat een rechter doorvraagt van ja, over wat voor Charizard hebben we het dan? Over wat voor bedragen hebben we het dan bij die Pokémon kaarten?
Oh ja, ik vond dat eigenlijk wel normale vragen eigenlijk. Weet je, dat zou je ook vragen aan een normale kunstroof. Als iemand zegt, ja, ik wil dit ene schilderij. En dan is het, ja, wat is dat dan waard? Hebben we het over 1000 euro? Hebben we het over 10.000 euro? Dan denk ik, ja, ik weet niet. Ik vond het niet een opmerkelijke vraag.
Met alle fragmenten die we hiervoor hebben gehad, vind je dat geen opmerkelijk fragment?
Nee. Nee, want zo'n rechter die probeert natuurlijk in kaart te brengen van wat is de schaal hiervan? Wat is iets waard? Ik bedoel, ja, dit had ook over een klein vaasje bij, tussen kunst en kitsch kunnen gaan. Hoeveel hebben we het over dit vaasje? Is het 10.000 euro? Is het 100.000 euro? Ja.
Ik zeg ook niet dat ik het raar vind. Ik vind het wel een opvallend fragment. Ik vind het echt opvallend als je kijkt naar de andere fragmenten waar we het hebben gehad, waar we het constant hebben over het gebrek aan diepgang. Dan vind ik het opvallend of fijn om eens te zien dat zo'n rechter daadwerkelijk zijn werk doet.
Ja, ze doen wel echt hun werk. Ze vragen wel echt door van, wat is de schaal hiervan? Waar hebben we het over? Dus ze proberen het wel echt goed te begrijpen. En je ziet wel, zeg maar, dat die vrouw een beetje, nou, waar hebben we het over? Hebben we het over honderden euro's? Hebben we het over duizenden euro's?
Ook echt heerlijk accent ook.
Ja, dat vond ik wel leuk.
Nee, dat vind ik ook wel interessant aan dit fragment. Het had er helemaal niet in hoeven zitten. Het had ook kunnen zijn dat de presentator voor de camera gaat zitten en, nou, die Pokémon-kaarten, die kunnen dus wel 100.000 euro waard zijn. En dat zit ook absoluut in dit fragment.
Ja, dat zit erin. Dat zit ook aflevering. In de omschrijving, trouwens. Ja. Want ze hebben dan ook de omschrijving, volgens mij, van NOS Stories, die bij dit item. Weet je, dat begint al met een Pikachu van $3 miljoen of een Charizard van 4 ton. Sommige mensen worden rijk met hun Pokémon-kaart en noemen het de nieuwe Bitcoin.
En dat is, precies, en dat is mijn punt. Je had heel die rechtszaak niet hoeven tonen in dit fragment. En dan had je een heel ander item gekregen. Dan had je echt gehad, ja, en de rechter zei dat ze nu naar de cel moeten. Wat is dat toch raar, hè, dat je voor een stukje karton naar de cel moet.
Ja, kijk, want ik reageer blind op dit stukje. Ja. Alleen dit stukje, dus ik heb wat hier voorkomt niet gezien. Dus ik kan het ook niet in de context zien. Ik zie alleen maar een rechtszaak waarin iemand doorvraagt. Maar ik zie niet dat ze hiervoor, dit staat dus in de beschrijving, dat ze langs een Pokémon-winkel in België gaan en dat daar een Charizard ligt van €400.000. En dat criminelen steeds vaker deze winkels en mensen overvallen voor die paar kaarten. Dus dan gaan ze dus langs bij die guy om die dure Charizard te kijken. En dan daarna komt dus die rechtszaak van die drie mannen. Dus dat is een beetje ook de opbouw van het verhaal. Dus ik word in een rechtszaak gedropt. En dus ze zouden inderdaad ook gewoon alleen het item over die dreiging van die misdaad kunnen hebben. En inderdaad de sensatie zegt van wow, 4 ton. En dan laat ze inderdaad daadwerkelijk die rechtszaak zien. Dus dat is wel nice. Ja, maar ik word in een rechtszaak gedropt. En denk ik, ja, nou, ik vind het wel gewoon normaal of zo wat hier gebeurt.
Oké, okay, ja, nee, ik
Dat ook over
andere, heel klein leuk maat. Detail nog. En je ziet onder meer Willem-Alexander ook met een schilderij ophangen in plaats van Beatrix. Dat is ook een hele operatie geweest natuurlijk op een gegeven moment. Hè? Moest je overal Beatrix van de muur halen en in elke rechtszaal moest je Willem-Alexander gaan ophangen. Ja.
Lachen. Grappig.
Ik weet niet waarom ik daar nu op fixeer, maar het valt me opeens op.
Ja, nou ja, hij moet een woordje opvalt, toch?
Ja, precies. Dus ik denk dat de prijs van Beatrix schilderij flink gedropt is. Want opeens was een heel aanbod op de markt natuurlijk. Zal wel minder dan die 4 ton waard zijn geweest.
Als die vrouw overlijdt en dan gaan meer jaren, dan weet ik zeker dat je ook met Beatrix schilderijen wel wat kunt verdienen.
Ja, precies. Ja. Dan krijgt krijgt daar weer rechtszaken over.
Ja, dan is het, hoeveel is deze Beatrix waard? Dan gaan we even een beeld krijgen. €10, €100. Oh, €10.000. Oké, 10.000 euro's. Ja, mooi.
Volgens mij zijn we een beetje door de fragmenten heen die we hebben geselecteerd. Volgens mij hebben we het ook al best wel gehad over de algemene lijn. En moeten we daar ook niet verder veel meer bij stil blijven staan. Dan worden we echt heel zuur. Mm. Nogmaals. Zoek ook lekker zelf in het archief op, want ik vind het echt een heel leuk archief om door te grasduinen en af en toe eens wat naar boven te vissen waarvan je zegt van, oh ja, verrek joh, dat ken ik nog. Of, oh ja, dat heb ik alles gezien. Ik heb ook meerdere oude, er staan ook heel veel dus oude reclames op die ook heel leuk zijn om te zijn. Zoek vooral in dat hoekje ook lekker je ding op.
Ja,
als het gaat om het manga en anime hoekje, tja, dit is wat je krijgt. Het is de bedoeling dat het nog verder aangevuld gaat worden, ook met meer programma's. Ongeveer 60% staat erop. Dus wellicht dat in de toekomst Alfred Jodocus Kwak er volledig op staat. Of Boos of andere series die zijn uitgezonden vroeger. Ik kan me voorstellen dat met rechten gewoon wat lastiger is momenteel. En dat ze gewoon begonnen zijn met wat het simpelste is. En dat is de eerste 60%. Ga jij nog verder in het archief duinen, denk je, Jules? Of is dit...
Ik denk dat ik zometeen de nieuwe aflevering van Witch Hat Atelier ga opzetten.
Oh ja, dat was wat recenter inderdaad, ja.
Maar ik vind het wel, ik vind vooral de reclames heel leuk. Want zeker de reclames over Pokémon en Dragon Ball Z. Ja, ik was die leeftijd in die tijd. Dus dat is voor mij dat ik echt dacht, oh ja. Dus die, daar heb ik vooral wel echt warme gevoelens bij. En voor de rest is het denk ik niet heel erg goed voor mijn bloeddruk. En ik word er ook een beetje moedeloos van, hoor. Want ik kan me van, de vrij recent ook fragmenten ook van RTL Boulevard of zo herinneren, waarin er ook zo op dezelfde manier over K-pop en zo wordt gesproken. En dan denk ik van, oh ja, we zijn... We worden daar... Dat niveau, dat blijft steken.
Ja, een fragment wat er nog niet in staat, dat bedenk ik me nu. Ik weet niet precies tot hoe ver het archief teruggaat, of hoe recent, moet ik zeggen. Akira Toriyama was natuurlijk overleden. En daar was ook in het NOS-journaal een heel item over. Om het maar even rond te maken, we begonnen deze aflevering met een CDA-politicus die liep te klagen over Carmageddon. En dat een CDA-politicus zei van, oh, er is wel aandacht voor het overlijden van Toriyama, maar de politieke crisis in de gemeenteraad van Almere, daar wordt geen aandacht aan besteed in het NOS-journaal. Dat ging toen ook viral, die gast.
Het was een boze tweet van het CDA Almere inderdaad, dat er heel veel drama was en dat er wel aan een of andere Japanse tekenaar aandacht werd besteed. En niet
die was overleden.
Drama
bij
het CDA Almere, ja.
Ja, en die werd vrij belachelijk gemaakt online. En nou ja, het zat dus toen in het NOS-journaal. Dus ik ben nog wel benieuwd hoe dat item eruit is gekomen. Ik heb toen wel gekeken, maar ik niet meer goed in mijn hoofd zitten. Ik ga ervan uit dat dat wel redelijk goed gedaan is.
Ik weet het niet. Ik durf het niet te zeggen.
We wachten het lekker af tot het in de schatkamer zit. En dan kunnen we dan zien hoe dat is gegaan. Ja, ik zou zeggen, Jos, ga lekker Witch Hat Atelier kijken.
Ja, zin in. Ja, ga jij nog lekker verder graven?
Ik vind het altijd wel leuk om hier doorheen te gaan. Ik kwam ook oude CDI-reclames tegen. Ik heb vroeger een CDI gehad.
Wat is een CDI?
Dat is een spelcomputer van Philips. Het was een soort van interactieve DVD-speler. Het was eigenlijk geen spelcomputer. Dus daar gingen wat kerst... lampjes branden bij mij, dus daar ga ik vooral nog lekker induiken. En tussendoor ook gewoon lekker anime kijken. Smoking Behind the Supermarket with You is opeens verschenen, dus daar ben ik doorheen geraasd pas. En misschien dat ik die gewoon opnieuw ga kijken, want het was heel goed. Dus. Maar goed, dat bewaren ook voor een andere aflevering om het daar verder over te hebben. Tot zover deze aflevering. Dit was een geanimeerd gesprek. Bekijk vooral de show notes, want anders snap je geen bal van deze aflevering. Vond je deze podcast leuk? Dat horen we altijd graag. Laat een recensie achter op de plek waar het kan, zoals Apple Podcasts of op Spotify. Kom gezellig in onze Discord, daar praten we ook over anime. En organiseren we ook filmvoorstellingen tegenwoordig. Dat doen we er tegenwoordig ook bij. www.eengeanimeerdgesprek.nl is onze website. Zit op Blue Sky op @eengeanimeerdgesprek. Jos, waar kunnen mensen jou vinden?
Ik zit ook op Blue Sky. Daar ben ik, Jos. Dat is DJOS.
Alright. En mij vind je dus in de Discord. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.
Doei!